En we willen graag beginnen met de Heer een zegen te vragen. Onze God, onze Vader, u wilt vanuit uw woord door uw Heilige Geest tot ons spreken. En u verlangt alleen maar van ons dat wij open zijn voor wat u wilt gaan zeggen. U wilt uw zegen geven, zo bent u. U kunt niet eens anders. En u wilt ons hart daarvoor gebruiken en ons verstand verlichten. En nu willen we bidden of er geen verhindering is. Ook niet de dingen van vanmorgen of de dingen van vanavond of van de komende dagen, waar we nu al mee bezig zijn en ons misschien nu al zorgen over maken. We willen u zo bidden dat er ruimte is voor uw zegen en voor het werk van uw Heilige Geest. We danken u, Vader, dat de Heilige Geest heilige mannen heeft aangedreven om te schrijven het Oude Testament. Mannen Gods door de Heilige Geest gedreven hebben geschreven. En ook in het Nieuwe Testament hebt u uw discipelen gebruikt en tot apostelen gemaakt voor een deel. Maar u hebt ook nog geroepen, zoals Paulus, over wie we vanmiddag iets lezen. En we willen u danken, Vader, dat u hem een hele bijzondere opdracht hebt gegeven en dat die bijzondere opdracht nu onderwerp van onze overdenking mag zijn. We danken u, we prijzen u, we vragen uw zegen in de naam van de Heer Jezus, op grond van uw genade. Amen. De brief aan de Romeinen. Ik begin bij hoofdstuk 1, vers 1. Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel, afgezonderd tot het evangelie van God, dat hij tevoren beloofd had door zijn profeten in de heilige schriften. Ik lees het nu nog een keer en laat ik de tussenzin weg. Afgezonderd tot het evangelie van God, ten aanzien van zijn zoon, die wat het vlees betreft geboren is uit het geslacht van David. En wat de geest van heiliging betreft, is hij met kracht bewezen te zijn de Zoon van God, door opstanding uit de doden. Jezus Christus, onze Heere. Door hem hebben we genade en het apostelschap ontvangen tot geloofsgehoorzaamheid onder alle heidenen ter wille van zijn naam, waartoe ook u behoort, geroepenen van Jezus Christus. Aan allen die in Rome zijn, geliefden van God, geroepen heiligen, genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus. Allereerst nu dank ik mijn God door Jezus Christus voor u allen, omdat uw geloof in de hele wereld wordt verkondigd, want God die ik in mijn geest dien, in het evangelie van zijn Zoon, is mijn getuige hoe ik zonder ophouden aan u denk. Steeds weer vraag ik in mijn gebeden of mij zo mogelijk door de wil van God eens een goede gelegenheid geboden zal worden om naar u toe te komen. Want ik verlang er vurig naar u te zien, om u in enige geestelijke genadegave te laten delen, waardoor u versterkt zou worden. Het laatste vers van dit stukje pericoop, vers 15. Zo is wat in mij is gewillig om ook u die in Rome bent het evangelie te verkondigen. Want ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft. Eerst voor de Jood en ook voor de Griek. Want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof. Zoals geschreven is, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Dus de gerechtigheid van God wordt daarin tot openbaring gebracht. En dat gaat verder, want de toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken. Omdat wat van God gekend kan worden, hun bekend is. God zelf heeft het hun immers geopenbaard. Want de dingen van hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit zijn werken gekend en doorzien. Namelijk en zijn eeuwige kracht en zijn goddelijkheid. Zodat zij niet te verontschuldigen zijn. Want ze hebben, hoewel zij God kennen, hem niet als God verheerlijkt of gedankt. Maar ze zijn verdwaasd in hun overwegingen en hun onverstandig hart is verduisterd. Terwijl ze zich uitgaven voor wijzen, zijn ze dwaas geworden. Hebben de heerlijkheid van de onvergankelijke God vervangen door een beeld dat lijkt op een vergankelijk mens, op vogels en op viervoetige en op kruipende dieren. Daarom ook heeft God hen in de begeerten van hun hart overgegeven aan de onreinheid om hun lichamen onder elkaar te onteren. Ze hebben de waarheid van God vervangen door de leugen en het schepsel vereerd en gediend boven de schepper die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen. Daarom heeft God hen overgegeven aan oneervolle hartstochten, want ook hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke. En evenzo hebben ook de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven en zijn in wellust voor elkaar ontbrand. Mannen doen schandelijke dingen met mannen en ontvangen het gepaste loon voor hun dwaling in zichzelf. En omdat hun hart niet goed dacht God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan verwerpelijk denken om dingen te doen die niet passen. Dan hoofdstuk 2. Daarom bent u niet te verontschuldigen, o mens, wie u ook bent, die anderen oordeelt. Want waarin u de ander oordeelt, veroordeelt u uzelf. U immers die anderen oordeelt, doet dezelfde dingen. Dat wordt uitgewerkt. Vers 12. Want zij die zonder wet gezondigd hebben, zullen ook zonder wet verloren gaan. En zij die onder de wet gezondigd hebben, zullen ook door de wet geoordeeld worden. Vers 14. Want wanneer heidenen die de wet niet hebben, van nature doen wat de wet zegt, zijn zij, hoewel zij de wet niet hebben, zichzelf tot wet. Zij tonen dat het werk van de wet geschreven is in hun hart. En dan iets verderop in vers 25. Want de besnijdenis heeft wel nut als u de wet houdt, maar als u een overtreder van de wet bent, is uw besneden zijn tot onbesneden zijn geworden. Als dan een onbesnedene de verordeningen van de wet in acht neemt, zal zijn onbesneden zijn dan niet tot besnijdenis gerekend worden. Vers 28, want niet hij is een Jood die het in het openbaar is en niet dat is de besnijdenis die in het openbaar in het vlees plaatsvindt, maar hij is een Jood die het in het verborgene is en dat is de besnijdenis die van het hart is naar de geest, niet naar de letter. Zijn lof is niet uit mensen, maar uit God. Tot zover twee bijzondere hoofdstukken van deze bijzondere brief. We beginnen nu vanmiddag met deze bijbelstudies over deze bijzondere brief aan de Romeinen. Rome lag, zoals u weet en wist waarschijnlijk, in Europa. Je mag dus echt zeggen, een brief van de Heere zelf aan gelovigen in onze contreien. Zeker als je beseft dat de Romeinen hier een keer baas geweest zijn, hier een keer geheerst hebben, hier een keer wetten hebben ingebracht. Dan is dit een brief die wat dichterbij is. Gelovigen in Rome. Hoe is die gemeente ontstaan? Nou, daar zijn allerlei discussies over geweest. We vermoeden dat in Caesarea een garnizoen is geweest van mensen uit Rome. Daar was in elk geval een Italiaanse bende onder Cornelius, weet u wel, in Caesarea. En Cornelius is toen tot bekering gekomen. En Petrus mocht hem dopen. En er is een geweldige zegen gekomen. Hij had gebeden. En God heeft dat gebed verhoord. En heeft op het uur van het avondoffer dat gebed aangehoord. Dat is een heel merkwaardige uitdrukking. Maar ook aan Petrus bekendgemaakt dat hij wilde, de Heere wilde, dat Petrus daarheen zou gaan. Daar zaten toen al allerlei theologische discussies aan vast. Van, past het wel voor een Jood om bij een heiden binnen te gaan, om daar zomaar iets te doen? En dat heeft hij ook voor zijn kiezen gekregen, kort daarna. Maar hij heeft toen geantwoord wat de Heere heeft gedaan bij Cornelius. Maar er was een Italiaanse bende. Die soldaten die daar waren, kwamen kennelijk uit Italië. En toen hun diensttijd erop zat, zijn ze teruggekeerd naar Italië. En we nemen aan dat zij het waren die de gemeente hebben meegenomen uit Caesarea. Dus daar zijn ze tot bekering gekomen. Niet alleen Cornelius, maar hele groepen daar in dat huis. En die hebben de gemeente in Rome gesticht. Hetzelfde deed zich voor, dat heb ik een keer gezegd, de vorige keer geloof ik, met de soldaten uit België die in de Eerste Wereldoorlog ergens bij Harderwijk in een gevangenkamp hebben gezeten. Daar hebben ze bezoek gekregen van bijbeluitleggers en evangelisten. En die hebben hen verteld van de Heer Jezus. En ze zijn teruggekeerd na 1918, toen de Eerste Wereldoorlog over was. En die zijn in Ninove, ik was erbij, ik heb daar gevraagd, hoe komen jullie hier gemeente zijn? Hoe kan dat? Hoe is dat ontstaan? Nu, uit Harderwijk, dus uit die tijd. En in Gent, hoe is daar een gemeente ontstaan? Uit Harderwijk. Met andere woorden, dit is ook later gebeurd. Dat mensen in een bepaalde setting hoorden van de Heer Jezus. En met die geweldige nieuwe lading en zegen teruggingen naar hun land. En daar zijn verder gegaan met gemeente zijn. Paulus is er niet geweest. En voor zover we weten, Petrus ook niet. Later wel. Maar aanvankelijk niet. En toch waren daar al mensen die de gemeente vormden. Geroepen heiligen. Gemeente van Jezus Christus. Er was dus een gemeente ontstaan in Rome. En nu is het Paulus die geroepen is om een apostel, een gezondene te zijn. Iemand die door God gestuurd werd. Afgezonderd tot het evangelie van God aangaande zijn zoon. Ik heb die tussenzin weggelaten en ik hoop ook dat hij die blijft weglaten. Niet omdat het tussenstukje onbelangrijk is, maar om de kern van deze brief te zien. Het is het evangelie van God. Tussenzin is dat hij tevoren beloofd heeft door zijn profeten in de Heilige Schriften. Het evangelie van God ten aanzien of aangaande zijn zoon. Dat wordt in vers 8, vers 9 nog een keer gezegd. Want God die ik dien in mijn geest in het evangelie van zijn zoon is mijn getuige. In deze brief wordt gewag gemaakt van een evangelie uit de werken van de Heere te doorzien. Uit de schepping dus. Zou je vandaag kunnen zeggen, als je de Heere wilt leren kennen, dan moet je maar dan in het bos gaan wandelen, of dan moet je naar een park gaan, of dan moet je de Keukenhof bezoeken, of vul me wat in. Is dat de route die de Heere vandaag aanreikt? Antwoord is nee. Want u kunt vanmiddag, en ik hoop ook op andere momenten, horen van de Heer Jezus. Er is dus een evangelie uit de schepping. Dat wordt in het laatste Bijbelboek, Openbaring 14, het eeuwig evangelie genoemd. Dat is het evangelie waarin je de Heere respect kunt geven, dank verschuldigd bent voor dat wat hij heeft gedaan. Het eeuwig evangelie. Als u een voorbeeld wilt van iemand die door het evangelie geraakt is, dan heb u in uw Bijbel een heel Bijbelboek daarover. Dat is Job. Job is nooit in aanraking gekomen met iets van de Bijbel. Job krijgt ook nooit het verwijt dat had je van Mozes moeten leren, of dat had je in Exodus kunnen lezen. Niets daarvan. Misschien heeft hij ooit in de verte kennis gemaakt met Abraham. Zou kunnen zijn, want we vermoeden dat Job een soort tijdgenoot van Abraham moet zijn geweest. Maar dat is niet helemaal zeker. Hoe dan ook, Job heeft de Heere uit zijn werken gekend. Niet Job zijn werken, maar de werken van de Heere. Je vindt dat het hele Bijbelboek Job door. Als de Heere in gesprek gaat, dan gaat er nooit een verwijt komen. Job, je had dit kunnen lezen, of je had dit kunnen weten, of je had dit kunnen horen. Maar als de Heere met Job in gesprek is, dan gaat het ook over de schepping. Van kun je de dageraad ontbieden en kun je de bliksemflitsen sturen en kun je de krokodil temmen. Dat is de taal die de Heere uit de schepping aanreikt. En dat is ook exact wat hier gebeurt. Het wordt genoemd in vers 19, dat las ik met je nog een keer, omdat wat van God gekend kan worden, hun bekend is. Omdat wat van God gekend kan worden, hun bekend is. Want God zelf heeft het immers geopenbaard. Want de dingen van hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit zijn werken gekend en doorzien. Namelijk en zijn eeuwige kracht en zijn goddelijkheid, zodat ze niet te verontschuldigen zijn. Er is, ik weet niet hoe vaak gediscussieerd over hoe gaat het nu met die arme mensen in landen waar nooit een zendeling is geweest, waar ze geen Bijbel hebben. Ja, die mensen die hebben dan gewoon pech. Die zouden dan verloren gaan, omdat er geen gezant van de Heere zou zijn geweest daar. En dan wordt nee, Romeinen 1. En u weet, als u die mensen een beetje bekijkt, dat ze een vrij diep besef hebben van dat God bestaat. Respect voor de Heere. Dat is heel typisch. Juist in die zogenaamde primitieve lagen. Dat is een diep godsbesef. Of ze het altijd juist hebben, of ze het precies formuleren, dat is een tweede. De Heere zal hen nooit oordelen over de dingen die ze niet wisten. Maar wat ze wel wisten is dat de Heere bestaat en dat de Heere die schepper is, ook baas is in onze levens. Dat heeft Job geweten. En notabene, besef God de Heilige die dit gaat schapen, die dit gaat scheppen, is ook degene die de verlossing geeft. Leest u het boek Job een keer voor uzelf en u komt erachter dat deze mensen bestaan. Het evangelie, het eeuwig evangelie is er altijd geweest en het zal er ook blijven, zolang de aarde en de hemel er zijn. En er is niemand te verontschuldigen, ook niet als er nooit een zendeling geweest is, ook niet als ze geen Bijbel hebben in hun eigen taal, dan zijn ze niet te verontschuldigen. Ze hebben ze geen excuus. Niemand. Ze kunnen God kennen. Zou de Heere God hen oordelen in de termen van ons? Van je had moeten geloven in Jezus? Nee, dat hebben ze nooit van gehoord waarschijnlijk. Daar gaat het niet om. Maar het gaat wel om het principe dat de Heere zegt, uit mijn werken kan mijn goddelijkheid en mijn eeuwige kracht worden doorzien. Barneveld, luister. Dit is het evangelie boven Barneveld, boven de Veluwe, boven Nederland, boven Europa. Het evangelie van de schepping. Het eeuwig evangelie. Er is een tweede soort evangelie. En dat is dat wat Johannes de Doper zei. Het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Bekeert u, bekeert u, bekeert u. En hele horden uit Jeruzalem en uit andere streken van Israël kwamen bij Johannes aan de Jordaan en ze hebben daar hun schuld beleden, hun zonden erkend. En ze hebben geloofd in die boodschap van Johannes. Bekeert u, want het koninkrijk van de hemelen is nabijgekomen. Bekeert u. Dat evangelie heeft verregaande zegen verspreid. En het evangelie wordt in die zin nog geroepen, gepredikt. Bekeert u. Je moet je omkeren. Je moet tot God gaan. Omkeren. Terug. Want hij komt eraan. De koning der koningen, de heren der heren. En Johannes heeft daar hele precieze dingen over gezegd. Maar er is nog een evangelie. En dat heeft eigenlijk een veel grotere boodschap in zich. En dat is het evangelie van God aangaande zijn zoon. Dat is het evangelie waar Paulus het hier over heeft. Dat is niet bekeert u. Dat zit er wel in. Dat is niet kijk naar de sterren. Dat zit er ook wel in. Maar dit is, er is een boodschap, een evangelie, een blijde boodschap over Gods plannen met de Heer Jezus. Dat is een heel andere benadering. En daartoe is Paulus geroepen. Dat noemt hij zijn evangelie. Dat is zijn bediening. Dat is dat typische van Paulus. Het unieke van Paulus. Nooit eerder is dit verkondigd. Nooit eerder. Dit was een geheimenis. Dit was een mysterie. Dit was een verborgenheid. Nooit openbaar gemaakt. Profeten hebben eraan geroken, met eerbied gesproken, maar ze wisten het niet. Niemand wist het. Dit is het evangelie van God aangaande zijn zoon. Wat God van plan is met de Heer Jezus. En daarom zegt hij, ik wil jullie te Rome. En ze waren al gelovig. Ze waren al gemeente. Om hen in Rome het evangelie te brengen. Is dat een soort evangelisatiedienst in de kerk? Allemaal geloven. En nu gaan we het evangelie uitleggen. Ja, u zegt, ja, dat is misschien wel goed. Maar eigenlijk ook niet zo nodig. Want die mensen die hebben al geloofd in de Heer Jezus. Maar mensen die al geloofd hebben in de Heer Jezus. Die wat dat betreft hun keus gemaakt hebben. Die krijgen het evangelie van God te horen. Aangaande de Heer Jezus. Dat is de kern van de boodschap in deze brief. Het evangelie van God aangaande zijn zoon. Nog een keer, hij noemt dat zijn evangelie, zijn bediening. Dat mysterie, dat geheimenis mag hij uit de doeken doen. En dat is uniek. En daar komt u echt uit. Ik hoop dat u dat gaat volgen. In Romeinen 8 vindt u een soort climax, een soort afronding van het eerste deel. En in Romeinen 11 vindt u een afronding van het tweede deel. Bij het eerste deel gaat het over de Heer Jezus. En hij is de eerstgeborene onder vele broederen. Nou, dat is een geweldige lofprijzing. En in Romeinen 11, de afronding van het tweede deel, dan gaat het over Israël. En ja, uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid. Het gaat over de Heer Jezus. En wij zien bijna nooit iets van dit evangelie. We hebben het altijd over onszelf. Ja, wij moeten tot bekering komen. Amen. Je moet tot God gaan. Dat moet je zelf doen. Als de Heer zegt tegen Petrus, kom uit het bootje, kom uit het schip en kom dichterbij. Dan kun je 1000 keer zeggen dat Petrus niet op het water kon lopen. Dat wist hij ook. Maar als hij zegt kom, dan kon hij op het water lopen. En dat gebeurde ook. Ja, hij natuurlijk. Hij twijfelde na 10, 12 stappen. Toen was het ineens over. Toen zakte die weer weg. Maar hij heeft wel 12 stappen op het water gelopen. En als de Heer Jezus vandaag tegen mensen zegt, kom, als je vermoeid en belast bent, ik zal je rust geven. Dan moet je niet zeggen dat je niet kunt. Dan moet je die stap zetten. Dan moet je inderdaad, zet je voet op het water beleven. Dan moet je inderdaad gaan voor hem. Dat zegt de Heer Jezus. En we kunnen dan 100 keer zeggen, ja, maar na 12 stappen zijn we misschien weer in ongeloof. Ja, ik geloof, Heer, Marcus 9:25, kom in ongeloof te hulp. Dat snap ik. Dat kan ik ook begrijpen, kan ik ook plaatsen. Maar ik wil ook graag beklemtonen dat het een stap is. En die stap in het geloof moeten we zetten. Maar dan gaat het om onze redding, om onze behoudenis, om onze vergeving. Dan gaat het erom dat wij geroepenen zijn die ook gerechtvaardigd willen zijn door het geloof in de Heer Jezus. Wij dan gerechtvaardigd op grond van geloof hebben vrede met God, Romeinen 5 vers 1, door onze Heer Jezus Christus. Iedereen die die stap heeft gezet, heeft vrede met God. Heeft vrede met God door het geloof in de Heer Jezus. Krijgt dat. God geeft het. Hij die niet liegen kan, zegt, dan heb je die vrede. Mijn vrede laat ik u en mijn vrede geef ik u, zei de Heer Jezus. Maar Paulus zei, ja, maar wacht even, dit gaat nog steeds over jou, over jezelf en over jouw redding en over jouw zondeprobleem. Maar het is een veel diepere laag, een diepere boodschap, en die gaat niet primair over jouw redding, dat gaat over de verhoging van de Heer Jezus. Maar stel dat je nu vandaag helemaal blanco zou zijn en echt wist, mijn schuld is weg, mijn zonden zijn vergeven, dan sta je nog steeds in koudbreken broek. Nou, ik weet niet of ik het mooi vind of niet mooi vind. Ik vind het wel mooie dingen hier en daar, maar of het dit nu is. Sorry voor de Kootwijkse broekers hier. Maar dit is het dan toch ook niet? Is dit het dan? Nou, alles is weg, we zijn een nieuwe schepping en we staan nog hier. Is dat de bedoeling van het plan van God? Nee, de Heer zegt, ik wil jou, die gelooft in de Heer Jezus, ik wil jou aan het beeld van mijn zoon gelijkvormig maken, opdat hij de eerstgeborene, daar heb je de reden, opdat hij, om hem te laten schitteren, om hem alle glorie en alle hulde te laten brengen. dan gaat het niet meer in de eerste plaats om jouw redding, om jouw heil. Dat zit er wel in opgesloten. Maar het gaat over Hij die alle dingen te boven gaat. Dat is de Heer Jezus. Dat is het evangelie van God aangaande zijn Zoon. Het gaat bij het plan van God niet in de eerste plaats om Israël, niet in de eerste plaats om de gemeente, maar het gaat over de Heer Jezus. Dat moeten we leren zien. Daar heb ik een aantal brieven voor, bijvoorbeeld ook de brief van de Efeziërs, de brief van de Colossense. Er zijn buitengewone brieven in het Nieuwe Testament die gaan over dit onderwerp, specifiek dit onderwerp. Het evangelie van God aangaande zijn Zoon. Zou je echt durven zeggen, Vader, ik wil zo graag Hem zien. Hem, uw welgevallen, uw geliefde, de enige die telt voor u, de enige die bijzonder is voor u, de enige om wie alles gaat. En het is ook de toekomst van onze Heer Jezus Christus. En in zijn toekomst ligt jouw zegen. Maar het gaat niet om jouw zegen in de eerste plaats. Het gaat om zijn toekomst. En dat mijn zegen daarin verankerd is. Ja, dat is schitterend. Dat is onnavolgbaar. Maar het gaat over hem. Het evangelie van God aangaande zijn Zoon. Dat zijn bijzondere uitdrukkingen. Hele bijzondere uitdrukkingen. En daarover heeft Paulus het hier. En hij schrijft dat dus aan mensen die al bij de gemeente horen. Ja, en ik denk dat de gemeente van vandaag, die bij de gemeente horen, snappen het een beetje. Dat zij die daarbij horen vandaag ook deze boodschap moeten horen. Namelijk dat het niet eens om ons gaat. Ik kom in gezelschappen waar het altijd over Israël gaat. Ik ben een Israël-minded man. Ik bedoel, dat is gewoon zo. Ik hou van Israël. Praat er veel over. Veel toespraken over de toekomst van Israël. Maar er zijn hele gezelschappen die alleen maar praten over Israël. En dan moeten we de Joodse feesten houden. Dan moeten we de Shabbat vieren. En dan moeten we nou eigenlijk een beetje Hebreeuws kennen. 10 woorden of zo, minimaal. En die moet je dan ook 10, die moet je steeds herhalen. Sorry, want ik een beetje kattig doe. Maar dat is wel vaak zo. Wat meer komen we, verder komen we eigenlijk nooit. En die 10 woorden die gebruiken we dan te pas en te onpas. En daarmee geven we aan. Ja, en daar hebben we dan Romeinen 11 voor nodig, want wij zijn per slot op Israël geënt. Nou, dat is niet waar, dat staat ook niet in Romeinen 11. De wortelstom is niet Israël, de wortelstom is het getuigenis van God op aarde. En daar hebben de Israëlieten op gestaan, die zijn afgehouden vanwege hun ongeloof. De gemeente is erop gezet, maar die gaat weg, de volheid der heidenen zal ingaan en dan komt Israël daar weer op terug. Maar die wortelstom is Israël niet, die wortelstom is het getuigenis van God op aarde. Maar vandaag wordt dan gezegd, ja, je moet een Israël worden. En dan moeten we Hebreeuws gaan leren. Nou, ik zal u eerlijk zeggen wat ik daarvan denk. Dan zie je niets meer van het evangelie van God aangaande zijn Zoon. Dat is weg. Dan zie je ineens wat God allemaal gaat doen met Israël. Nou, dat is niet weinig. Dat is ook niet zuinig. Dat is heel veel. Maar daar gaat het niet in de eerste plaats om. De gemeente van vandaag moet zich niet in de luren laten leggen door die kant op te kijken, want dan kijk je de verkeerde kant. Er zijn ook anderen die zeggen, ja, we hebben met de andere geschriften in de Bijbel niks meer te maken. Alleen dat wat Paulus geschreven heeft, en met name de latere brieven van Paulus, dat is ons evangelie. Daar gaan we naartoe. Ik snap het. Maar die zien van de rest ook niks meer. Die schaffen doop af. Een beetje te kattig misschien, maar het is echt zo. En die schaffen avondmaal af. Die hebben dan ook afgedaan met alles wat er nog omheen is. Die evangelie zijn niet voor ons. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dat gaat heel ver. Dat gaat heel ver. Maar die schieten ook door naar een andere kant. Ik wil zo graag u en ook mezelf in een soort evenwichtige situatie zien. Waarin we echt gaan zien. Ja, onze redding is een gigantische zegen. Dat is genade van de bovenste plank. Uit genade ben ik behouden. Niet uit mezelf, het is een geschenk van God. Het is geweldig geweest dat God in de Heer Jezus zo dichtbij kwam. Want daar is het niet bij gebleven. Het is niet alleen maar, en nu zijn ze gered. Nou ja, dan staan ze daar nog steeds in diezelfde situatie. Wonen ze nog zelf steeds in dezelfde huizen. Nee, u krijgt een huis in de hemel en u krijgt een huis in het Vaderhuis. Waar het alleen maar gaat over de Heer Jezus. En misschien klinkt het een beetje, theoretisch. Maar ik bedoel het heel serieus. Het evangelie van God aangaande zijn Zoon is het thema in deze brief. En daarom, als je dit ziet, als je deze sleutel hebt, dan begrijp je ineens al die hoofdstukken. Gegarandeerd hoor, dat wordt heel helder. Maar deze sleutel heb je echt nodig en die mag je eigenlijk nooit uit het oog verliezen. Waarvan akte? Om jullie die te Rome zijn, geliefden van God, jullie zijn geroepen heiligen, dat wordt uitgewerkt wat dat is. En de Heere laat weten door Paulus dat zij bijzonder zijn, dat Paulus voor hen dankt, dat hij voor hen bidt. En hij wil ook gewillig zijn om die in Rome met het evangelie te verkondigen. De kern van de brief, daar staat er dan als een tekstje boven. Dat tekstje zou ik anders geschreven hebben, maar ja, ze hebben mij niet gevraagd om dat ding te vertalen. Maar de kern van de brief is het evangelie van God aangaande zijn zoon. En nu zegt de schrijver, want ik schaam me niet voor het evangelie van Christus, want dat is Gods kracht tot zaligheid voor ieder die gelooft. Dus eerst en vooral, het begint met geloven. Niet met inzicht hebben in. Ook niet met inzicht hebben in het aantal zonden van jezelf. Ook niet met alle mogelijke routes die bedacht zijn. Het evangelie heeft te maken met Christus zelf. En dat is voor de Jood en dat is ook voor de Griek. Gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard uit geloof. Gerechtigheid van God. Moeilijk woord hoor, gerechtigheid. Gerechtigheid heeft iets van rechtvaardige daden. Rechtvaardig in Gods oog kan alleen door het geloof. Door het geloof. Dat is een moeilijke, want we willen eigenlijk wel een beetje verdienen. We willen eigenlijk wel een klein beetje scoren. We willen punten maken. We willen ook graag bij God in het gevlei komen. En dat kan niet. Dat kan nooit. Alleen door het geloof. En waarom capituleren we nu niet? Nou, omdat we waarschijnlijk nog een beetje doe-het-zelf-achtig bezig zijn. We hebben te veel bouwmarkten, allemaal doe-het-zelf-centra. En dat neem je misschien wel over. Nu gaan we ook in geestelijke dingen een beetje de doe-het-zelf spelen. Terwijl het niet kan. Dat kan helemaal niet. Niemand kan dat. Niemand kan daar binnen gaan. Niemand kan de hemel verdienen. Ten enenmale ontoereikend. Dat komt heel helder uit deze brief. Niemand rechtvaardig. De Bijbel zegt dat er één mogelijkheid tot gerechtigheid van God is. En dat is uit het geloof. En dat leidt tot geloof. Maar het is op grond van geloof. Niet op grond van werken. Niet op grond van het houden van de wet. Daar kom ik op terug straks. Niet omdat je besneden bent. Kom ik op terug straks. Ook niet omdat je denkt dat je beter bent dan die andere club. Want die grote zondaars, die wonen allemaal ginds. Niet hier natuurlijk, die wonen bij de buren. Nee, op grond van geloof. En dat geloof is het geloof in de Heer Jezus. Dat God zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar hem voor ons allen wilde overgeven. En de Heer Jezus, mijn lieve broeder en zuster, heeft alles willen betalen wat ik nooit kon betalen. Ik heb dat vaak willen uiteenzetten. Er zijn een vijftal offers in het boek Leviticus. Het begint met het brandoffer en gaat het verder met het spijsoffer. Het brandoffer is dat wat voor God welgevallig is. Het spijsoffer is het leven van de Heer Jezus, ook voor God welgevallig. Dan is er een dank- of vredeoffer en dan komen er nog twee, waarvan het ene offer het zondoffer heet en het andere offer het schuldoffer heet. En die beide thema's, schuldoffer en zondoffer, worden heel precies in deze brief ontvouwd. Als u in Romeinen 6 komt, wat ik niet wil, dat doe ik toch. En wat ik wel wil, dat doe ik niet. Ik alleen een mens, dan zit u precies in het zondoffer. In Romeinen 5, in een jubeltoon van wij dan gerechtvaardigd op grond van geloof hebben vrede met God. En ze jubelen, ze zingen een nieuw gezang. En de volgende dag doen ze dingen die ze niet wilden en ze toch deden. En dat is ook precies wat je in je eigen leven tegenkomt. Dingen doen die je niet wilt en je toch doet. Dat is het zondeprobleem in jou. Je hebt niet alleen schuld. Je bent niet alleen een schuldig iemand. Je hebt niet alleen iets op je kerfstok. Je bent een zondaar. Een potentiële zondaar. Je kunt niet eens anders van huis uit. Er zit alleen maar een verkeerde geest in je. Een producent aanzettend tot zonde. Iedere keer weer die zondige daden. Die komen er zomaar uit. Iedereen van ons heeft wel eens een klein babytje gezien en dat begon ineens met nee te zeggen. We noemen dat dan, om het lief te zeggen, de koppigheidsperiode. Ik weet niet veel hoe laat dat begint. Ja, misschien wel om 5 uur of zo. Maar je kent het wel, dat bewust negeren van. En dan zegt mijn tante, die zegt, och. Ja, dat zit er al vroeg in. Nee, dat staat er al in. Dat staat er al lang in. Het kwam er vroeg uit. Het kwam er ineens uit. Ineens zie je het. Want er zit zondeprobleem in je. Er is een schuld en er is een zondeprobleem. Er zijn schuldige daden en er is een schuldige aard, een zondige aard. De erfzonde. En in beide gevallen is één oplossing daar. En dat is het offer van de Heer Jezus. Hij heeft al jouw schuld weggedaan. Waarom? Nou, ik zeg het met mijn eigen woorden, maar u mag het echt natrekken. U vindt het ook als u wilt. Als mijn schuld 1000 is, 1000 eenheden, dan heeft de Heer Jezus 1200 eenheden betaald aan God. Dat zegt de Bijbel. Hij heeft er een 5e, 20% aan toegevoegd. Dus ik ben schuldig 1000 en 1200 is teruggegeven. Daarom zegt de Bijbel van de Heer Jezus, wat ik niet geroofd heb, dat moet ik toch teruggeven. Nou, dat heeft hij gedaan. Hij had het niet geroofd, ik had het gedaan. Maar hij heeft het betaald. Al mijn schuld. Hij heeft het niet afgekocht. Heer God, nou ja, mats hem een beetje. Laten we een soort sluiproute bedenken voor die lui in Barneveld en in Kootwijk en Broek. Want dat zijn toch wel aardige mensen en zo. Nou, ze zijn 1000 schuldig, maar als ik nu 500 betaal, dan moet het toch goed zijn voor u? Alsof het een faillissement is waar je met dit soort formules uitkomt. Nee, hij heeft alles betaald. 100% plus een 1/5 daaraan toegevoegd. De Heer Jezus. Stel je nu eens voor dat je je eigen schuld zou inschatten op, nou ja, zeg maar 100. En als je nu hoort dat de Heer Jezus 120 voor jou heeft vereffend. Word je dan niet blij? God heeft meer gekregen dan er ooit aan schuld lag. God heeft meer gekregen dan Adam en Eva ooit verprutst hebben. Sorry weer voor die taal, maar dat is echt zo. Wordt het dan niet tijd dat u gaat zeggen, dat geloof ik. Ja, als het nu zwart op wit stond. Ja, het staat zwart op wit. Ja, maar als ik nu een contract van de Heer zou krijgen met zijn hand. U krijgt het. Maar u denkt, ja, maar. En dan komt een heel verhaal van. Ja, maar die heeft ooit gezegd dat. En die zei toen daar iets. Ik weet het wel. Het is op grond van geloof. Door het geloof. Geloof het toch. Neem het toch aan. Haal het naar je toe. Zeg er dankjewel voor. Dank u wel, Heer Jezus, dat u dat wilde doen. Dat u zo ver wilde gaan in uw liefde. Dat u alle schuld hebt willen betalen. En zelfs die zondige natuur, Romeinen 6 komt nog. Maar dat u zelfs die zondige natuur in mij, dus dat fabriekje dat alleen maar aanzet tot zondigen, dat u daar gewoon de baas over geworden bent. En dat u een nieuwe schepping hebt gemaakt. En is het oude voorbij. Het nieuwe is gekomen. En dat is niet aan het eind van de rit. Na zoveel jaren geloofsleven. Dat is als je gelooft. Als je nu gelooft. Ben je nu een nieuwe schepping. En dat blijf je ook. Dat is leven uit God. En leven uit God is per saldo eeuwig. Dat kan niet eens weggaan. Dat kan niet verloren gaan. Prachtige dingen. U bent rijk gezegend. Als u gelooft in de Heer Jezus. Gerechtigheid van God. God kan niet anders dan u rechtens vrij verklaren. Want alles is vereffend. Alles is vereffend. Er is niets te doen overgebleven. God verklaart u rechtens naar de wet. Naar zijn recht. Naar zijn goddelijk recht. Vrij. Voor altijd vrij. Nou, toen ik dat zag, toen kon ik wel janken. En kon ik wel huppelen en springen. Want dit is gewoon super. Dit is de grootste zekerheid die maar denkbaar is. Echt. Want toren van God gaat verder. Wordt ook openbaar vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen. Die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken. Dat is de andere kant. De tweedeling is concreet. Het is niet zo dat je kunt zeggen dat alle mensen dus gewoon in de hemel komen. Dat is niet waar. De vraag is of je dat gelooft. En die mensen die niet geloven, die hebben echt een probleem. Want die hangen nog steeds onder die toren van God. Wie de Zoon van God heeft, heeft het leven. En wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Toch helder? Als je niet gelooft, dan hangt die toren van God nog steeds boven je. En die komt ook. Omdat alles wat van God gekend kan worden, zichtbaar is. En we hebben geen excuus. We hebben de kenmerkende dingen van Yahweh zelf om ons heen, elke dag. En dat is ook het verwijt wat nu gemaakt wordt. Want alsof die brief van vandaag geschreven zou zijn. Over de ongerechtigheid. Want God zegt, Als je in de zonde blijft, dan wordt het alleen maar erger. Dat neemt alleen maar toe. Het is een soort verergering van. Ze hebben de waarheid van God vervangen door de leugen. Schepsel vereerd en gediend boven de schepper. Met andere woorden, als je de schepper afschaft en zegt dat het via de weg van evolutie ontstaan is, dan heb je de schepper afgeschaft, die heb je dan niet meer nodig. Dan heb je de mens zelf daarvoor in de plaats gezet, een soort ontwikkelingsmachine, een broedmachine, wat mij betreft. Maar er is iets ontstaan en ze hebben het afgeschaft. En ze hebben dus het schepsel vereerd en gediend boven de schepper. Nou, ik denk dat ik niet te veel zeg als ik dit een kenmerk van onze dagen noem. Het schepsel is veel belangrijker en hoger ingeschaald dan de schepper. En daarom heeft God hen overgegeven. Hoe komt het dat er nu zo'n golf van verkeerde verhoudingen, man met man, vrouw met vrouw, aan alle kanten naar ons toe krijgen? Hoe kan het dat elke dag daarover gepraat wordt? Hoe kan het dat alle programma's kennelijk aandacht aan dit element moeten besteden? En dan nooit van Romeinen 1 zegt en dus, nee, altijd, zo zijn ze dus geboren en God is liefde, dus het moet kunnen. Ik laat die discussie verder los, want het is niet mijn taak vanmiddag om daarover te praten. Maar ik kan alleen maar zeggen dat het een totale ontwrichting is van Gods plannen en Gods gedachten. En dat is een moeilijke, want als je dat volhoudt vandaag, dan word je met de rug aangekeken en dat is het meest vriendelijke. Ik ken wel andere uitdrukkingen. Dan ga je eraan. Waag het maar eens om met een, ik noem één voorbeeld uit de praktijk van mijn leven, om met een broeder die homofiele gevoelens had en daarin ook leefde, en die terug wilde, om daarmee in gesprek te gaan. En om daarmee in gesprek te gaan, als hij dus zit in een soort opvanghuis, zeg maar psychiatrische kliniek, waar de pastoor zegt, ja, dat moet toch kunnen, waar de geneesheer directeur zegt, ja, dat is het probleem niet. Dat was het probleem namelijk wel, maar voor hen was dat het probleem niet. En hij krijgt bezoek van zijn broer, die zegt, nou ja, ik was ook een beetje hervormd, maar nu, ik ben nu ouderling daar en daar in die kerk, maar ik ben nog steeds homofiel. En ik heb mijn vrouw een goede dag gezegd en ik leef nu samen met mijn vriend. Nou, ga dan maar eens tegen zo'n stroom in. Het is bijna ondenkbaar dat zo iemand bij de kern van het evangelie uitkomt. Dat is onze tijd. Daar zitten we middenin en het wordt van de buis gespetterd. Op de een of andere manier. En bijna alles wat een bekende Nederlander is, heeft daarmee te maken. Sorry hoor dat ik het een beetje over één kam scheer. Er zijn natuurlijk ook wel anderen. Maar het gaat er steeds zo. Hier. Dat is het probleem. En in die tijd roept God op tot bekering. En daarom heeft God hen overgegeven aan een verwerpelijk denken. Dat lazen we samen. God heeft dat gedaan. Alsof het farao is, weet je wel. Die continu weigerde om het volk van Israël te laten gaan. En daarom verhardde de Heere zijn hart. Nog een tekst. 2 Thessalonicenzen 2. Omdat ze het evangelie niet hebben aangenomen, waardoor ze hadden kunnen behouden worden, zendt God hun een geest van de dwaling om de leugen te geloven. Heb je al 3. Hier. En Exodus, dus Farao. En 2 Thessalonicenzen 2. En nu, er is niemand te verontschuldigen. Maar er zijn altijd mensen die denken, ja, dat is voor, voor Zimbabwe of zo. Maar dat is niet voor Nederland. Maar we zijn hele fatsoenlijke mensen. We hebben hier allemaal kerken. En we hebben zelfs bakken van kerken. Hier en daar staan. Ja, hier ook, ja. Nee, niks negatief. Mooi. Dat de gebouwen groter mogen worden is mijn gebed. Doe maar. Daar gaat het niet over. Maar het gaat er wel om dat je je daar nooit achter kunt verschuilen. Dat je nooit kunt zeggen, we zijn een christelijk volk. Dat zijn we al lang niet meer. Dat we een christelijke natie zijn geweest. Oké, maar we zijn dat nu niet meer. En de beslissingen die nu genomen worden gaan lijnrecht in soms tegen de Heer. En tegen zijn gezag. Hier vindt u dat er mensen zijn die denken dat ze beter zijn. Dat zijn de zogenaamde moraalridders. Die hebben een televisie van de EO. Ik weet niet of je het programma altijd ziet. Nou ja, heet zo. Ik snap het wel een beetje. Maar dat zijn mensen die denken dat ze beter zijn dan de anderen. En die schalen zichzelf. Ja, ja, ja. Maar als je die mensen, nou ja, die mensen in de goot. Ja, ja, die. Kom. Ja, daar heb je wat. Daar zie je wat. Zootje ongeregeld. Lijkt nergens op. Maar ja, wij, Heere zegen deze spijs samen, zeggen we toch elke dag. Kan ons toch niks gebeuren? Zal ik het met Micha zeggen? De Heer is toch in ons midden of niet soms? Eigenwijs als ze waren. Maar de Heer was er helemaal niet. Hij was al lang weg. Je kunt nog Laodicea nemen. De Heer stond buiten. Klopte nog wel aan de deur. Maar hij was niet meer binnen. Die mensen die denken dat ze beter zijn dan anderen. Die zijn er altijd geweest. En ook daarmee rekent Paulus af. Dan komen de anderen die zeggen, ja maar, moest luisteren, wij hebben de wet. En die anderen hadden geen wet. Dus geen volk met zulke rechtvaardige wetten dan wij. En die wet, nou zegt Paulus, dat kan ook niet. En we hebben de besnijdenis. Ja, je bent besneden, je hoort bij het Joodse volk. In de mannelijke nazaten is daar iets gebeurd. Maar als je niet gelooft, dan gaat het niet goed. Lieve broeders en zusters, ik heb hier in een voorbije serie wel eens over de wet gesproken. En geprobeerd duidelijk te maken dat de wet nooit gegeven is om volk van God te worden. Maar de wet is gegeven aan een verlost volk. Ze waren gaan schuilen in Egypte achter het bloed van het lam. En ze waren door God gedragen en op adelaarsvleugelen gedragen, tot God gebracht. Ze kenden de Heere, ze waren volk van God. En omdat ze volk van God waren, hebben ze daar enorme moeilijkheden gekregen in Egypte. En nu ze bij God waren, zeggen gewoon, en nu geef ik jullie mijn spelregels om jullie optimaal van mijn zegen te laten genieten. Nu kun je wel zeggen dat je besneden bent, en dan kun je wel zeggen dat je de wet hebt. Maar om optimaal van mijn zegen te genieten, moet je mij geloven. En waarom nu iedere keer probeer, ja, nou, als ik nu probeer om die 10 geboden en dan gaan we voor 80% in te vullen, dan heb je 8 van de 10, daar geef je dan een voldoende voor. En dan zegt de Bijbel in het Nieuwe Testament, als je op 1 punt struikelt, ben je schuldig voor de hele wereld. Nee, val je weer op 0. En soms word je met deze dingen om de oren geslagen om je duidelijk te maken dat je eigenlijk van geen kant deugt. En ik heb soms het idee dat ze ook graag willen dat we dit blijven geloven. Dat we van geen kant deugen. Nou, ik deug van geen kant. Die oude natuur van mij is onverbeterlijk. Maar het nieuwe leven in mij wil de Heere dienen. Het nieuwe leven in mij en in jou wil de Heere dienen. Heeft het verlangen om de Heere te dienen en om te zoeken naar Hem. En daarom is de wet in jouw binnenste geschreven. In jouw hart, door de Heilige Geest. Dat is een heel ander verhaal. En dat betekent niet een soort conflict. Dit is het nieuwe. De wet is gegeven om Israël super te laten genieten in het beloofde land van de gedachte van de Heere God. En daar hebben ze eigenlijk nooit van genoten. Ze zijn steeds gestruikeld. En de besnijdenis is gegeven om je te laten weten, je hoort bij het volk van God. En het volk van God krijgt dat land voor altijd. En ze zijn continu weggejaagd. Ze zijn steeds in de diaspora, zoals het heet, in de verstrooiing terechtgekomen. Ze zijn nergens. Nog steeds. Slechts 2 stammen zijn terug. En die 10 stammen zijn nog zoek. Veruit het grootste deel is nooit teruggekomen. Besnijdenis breng je er niet. De wet breng je er niet. Je kunt je beroemen op je afkomst. Je bent Jood. Nou, de Nederlanders die zeggen, ja, we zijn een christelijke natie. Mijn vader en moeder gingen naar de kerk. Dat hoor ik altijd. Iedereen heeft wel familieleden die vroeger naar de kerk gingen. Is dat een soort opstap? Is dat een soort, laat me zeggen, een halve ticket om te komen waar de Heer je zou willen hebben? Nee, het is uitsluitend door het geloof. En dat geloof wordt heel zwaar benadrukt. Mijn rechtvaardige zal op grond van geloof leven, niet op grond van werken. Niet op grond van je afkomst. Als u denkt dat u, omdat u altijd trouw naar de kerk ging, in de hemel komt, hebt u het mis. Als u denkt dat u door het houden van de wet, hoe zorgvuldig ook betracht, zo'n rijke jongeling, weet u wel, uit Lucas 18. Ja, nou doe dit. Dat heb ik gedaan, Heer, van mijn jeugd af. Ik heb altijd uw gebod, uw wet onderhouden. En de Heer Jezus zegt tegen hem, 1 ding ontbreekt u. Verkoop wat je hebt en volg mij. Geloof in mij. Maar hij had veel bezit. Haakte af. Jeruzalem, Jeruzalem. De Heere huilde over die stad. Maar u hebt niet gewild. Och, of gij op deze uw dag erkende wat tot uw vrede diende. Maar u hebt niet gewild. De Heer weent. Weent bij het graf van Lazarus. Al die weggetjes die mensen bedenken. hebben niets gebracht. Waarom nu niet een radicale capitulatie, een overgave? En dat is, heren, ik kan het niet. Ik kan het niet. Ik kon het niet, maar ik kan het morgen ook niet. Ik kan het helemaal niet. De enige die het kan, dat bent u zelf. Heer, hier ben ik, alsjeblieft. Breek mij maar. Neem mij maar. En laat mijn leven tot uw eer mogen zijn. Dat zal de Heer het overnemen. Dan gaat de Heer door zijn geest in jou een werk doen met het verlangen om de Heer Jezus te zien en om hem te eren. Nog een keer, jouw redding is niet het primaire doel van God. Jouw redding is ondergeschikt aan het geweldige plan van God om de Heer Jezus met u en mij te laten schitteren. Hij wil u en mij gebruiken om hem heen, om hem de grootste, de allerhoogste, de allerheerlijkste, de eerstgeborene onder vele broederen te laten zijn. Daar wil hij mij, daar wil hij ons voor gebruiken. Maar die Romeinenbrief is heel helder. En waarom is er dan zoveel weerstand? Waarom capituleren, waarom is er geen overgave, geen bewuste overgave aan het begin van deze brief van Heer, hier zijn we. Wij kunnen het niet. Dat wordt wel duidelijk in hoofdstuk 3. Er is niemand die God doet. Er is niemand die God ernstig zoekt. Alle onnut geworden. Allen afgeweken. Niemand. Er is er niet één rechtvaardig, zelfs niet tot één toe. Dat wordt nog duidelijker. Maar het begint ook zo. En er wordt één oplossing aangeboden. En dat is geloven in hem. Ik heb in het verleden wel eens gesproken over Psalm 1. Dat wil ik nu ook nog graag even herhalen en aanreiken. Psalm 1. Er zijn hier genoeg die hem kunnen zingen. Daar is een hele mooie melodie op. Ik hoor hem hier al neurien. Dat zijn de souffleurs hier, zit hij vooraan. Psalm 1. Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet staat op de weg van de zondaars, die niet zit op de zetel van de spotters, maar die zijn vreugde vindt in de wet van de Heere en zijn wet dag en nacht overdenkt. Want hij zal zijn als een boom geplant aan waterstromen, waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt en al wat hij doet zal gelukken. Ik hoop dat je je nu afvraagt, wie is die man? Is dat Dato? Antwoord, nee. Nee. Wie is het dan wel?
Jezus.
Er is maar één man die niet wandelde in de raad van de goddelozen. Er is maar één man die niet stond op de weg van de zondaars. Er is maar één man die niet zat op de zetel van de spotters. Er is maar één geweest die zijn vreugde vindt in de wet van de Heere. En die zijn wet dag en nacht overdacht. En hij zal zijn als een boom geplant aan waterbeken. Als je in Openbaring kijkt en komt er een stroom van water, dan staat in het midden daarvan en aan de weerskant, dan staat de boom des levens. Daar heb je hem. Die zijn vrucht geeft op zijn tijd. 12 keer per jaar vrucht. Lieve broeder en zuster, het is de Heer Jezus. Het is maar één rechtvaardige. Het is maar één die niet zat in de kring van de sporters. Het is maar één die aan des Heeren wet zijn welgevallen had voor 100%. Dat is de Heer Jezus. En als je zo het boek van de psalmen begint, dan ga je verzaam naar psalm 2. Nou, waarom woede de heidevolken die in de hemel zetelt lacht? Dan gaat het ineens over de Heer Jezus, die koning zal zijn. En die wordt dan aan de koningen, aan Den Haag en Londen en Berlijn gezegd. Nu dan koningen, handel verstandig, laat u onderwijzen, rechters van de aarde. Dien de Heere, kus de zoon, opdat hij niet toornig wordt onderweg. Kus de zoon. Je komt bij hem uit, bij de Heer Jezus. Conclusie van Romeinen 1 en 2 is dat er een evangelie is waar het echt gaat over de verhoging, de verheerlijking van de Heer Jezus. En de Heer Jezus zal worden vergezeld van een gezelschap mensen. Zijn dat mensen die het beter weten dan de anderen? Nou, die zijn er genoeg. Die doen dus niet mee. Zijn dat mensen die de wet hebben? Die zijn er ook genoeg. Die doen nog niet mee. De mensen die besneden zijn? Ja, dat kan wel. Wel nuttig, maar die doen nog niet mee. Wie doen daar wel mee in dat plan van God? Alleen die geloofd hebben in het volbrachte werk van de Heer Jezus. Is dat te simpel? Ja, dat wordt dan gezegd alsof dat te eenvoudig is. We willen liever dus voor onze vakanties een beetje geld verdienen. We willen graag wat sprokkelen. Nu, u mag echt voor de Heere gaan leven. En de Heere schrijft het nog in zijn boek ook. Wat u doet voor de Heer Jezus wordt nog genoteerd ook. Maar is dat om de hemel te krijgen of om de Heer Jezus te staan? Nee, dat is om u nog een keer extra te belonen in de tijd dat hij de koning der koningen zal zijn. Dan gaat u met hem regeren en de een heeft dan 10 steden en de ander heeft 5 steden en de ander heeft misschien een klein geheugje. Maar dat komt. U krijgt wel beloning voor wat u doet voor de Heer Jezus. Maar uw doen, uw daden zijn niet norm voor de ingang naar hem toe. Dat is het geloof. Uit genade, niet uit werken, opdat niemand zou gaan roemen. Het is de Heer Jezus. U die gelooft, u bent buitengewoon gezegend. En u die gelooft, wordt nu het evangelie van God aangaande zijn Zoon gebracht. U die gelooft. Want nu moet je gaan zien dat het bij de Heer alleen maar, altijd, tot in eeuwigheid gaat om de verhoging, om de verheerlijking van zijn Zoon. God wil dat u een geschenk bent aan die Zoon. Dat zegt de Heer Jezus ook. Dank u, Vader, voor degene die u mij gegeven hebt. Ze waren van u, maar u hebt ze mij gegeven. De gemeente is een geschenk van de Vader aan de Heer Jezus. U bent een cadeau van de Vader aan de Heer Jezus. Zou de Heer Jezus verlangen om dat cadeau een keer uit te pakken? Ja, komt. Misschien duurt het niet meer lang. Maar dat wil hij graag. Hij wil je graag zien in die hoedanigheid, in die glorie, in die heerlijkheid. U en ik zijn geweldig, rijk, gezegend. Vader, dank u wel dat we zo naar Romeinen 1 en 2 mochten kijken. En we beseffen ook dat bepaalde kreten niks zeggen, besneden zijn, of de wet, of die anderen die zijn veel slechter. We kunnen alleen maar bogen op onze eigen schuld. En daar valt niks in te roemen. En daarom willen we roemen in het kruis van de Heer Jezus. Daarom willen we roemen in hem die door u zelf gegeven is als een losprijs voor velen. Daarom willen we roemen in het kruis van onze heiland die aan het kruis onze schuld wilde betalen. En dat ook voor 120% heeft gedaan. En die onze zondige natuur wilde wegnemen. Hij is tot zonde gemaakt voor mij, voor ons. We danken u, prijzen u, eren u voor het geweldige van uw Zoon. Vader, wij danken u voor dit moment. We danken u voor de Bijbel. We danken u voor Romeinen 1 en 2. We danken u dat we zo met elkaar hier mochten zijn en deze dingen mogen overwegen. Misschien mag het nog een beetje naklinken in ons hart en in onze overwegingen. Ik wil u zo bidden dat iedereen de zegen van u mee gaat nemen naar huis. En ja, dat we in de hectiek van vandaag, in de moeilijke dingen misschien, dat we dan toch dit zien, dat we alleen door het geloof in de Heer Jezus gered kunnen worden. Alleen door geloof. Wij willen u hartelijk danken. Vader, wij danken u voor uw genade. En we willen ook zo voor elkaar bidden om een bijzondere zegen. We gaan nog eten misschien met elkaar, wat voedsel nuttigen. We willen ook vragen of u dat gebruiken wilt, en tot zegen wilt laten zijn voor een ieder die hier is. Maar ook al zouden we dat niet hier nuttigen, maar misschien thuis, dan willen we ook onszelf onder uw zegen plaatsen. En die genade van uzelf en die liefde van uzelf en die gemeenschap van de Heilige Geest, die zal bij ons zijn en bij ons blijven. U wilt ons met uw zorg omringen. U wilt ons van voren en van achteren omringen. Met uw liefde, met uw genade en met uw geweldige goedheid. Vader, wij danken u. We prijzen u voor het komen van de Heer Jezus, die de heerlijkheid opgaf voor smaadheid en hoon. Dank u wel voor de Heer Jezus. Amen. Amen. Er kwam een hele dringende vraag naar voren. Het gaat over die 120%, maar waar staat dat in de Bijbel? Dat zou ik wel heel, heel graag willen weten. Nou, ik heb even gezocht. Ik heb het 2 teksten. Ik heb Leviticus 5 en Numeri 4. Leviticus 5 en Numeri 4. Ja, doe maar. Schrijf maar op. Nummer 5. Dus Leviticus 5 en nummer 5. Moeten onthouden zijn. Mooie ezelsbrug. Ik zal het ook voorlezen. Leviticus 5. Dat begint bij vers 14. De Heere sprak tot Mozes. Wanneer een persoon trouwbreuk pleegt en zonder opzet zonde begaat tegen de heilige dingen van de Heere, dan moet hij als zijn schuldoffer een ram zonder enig gebrek uit het kleinvee aan de Heere brengen tegen een door u bepaalde waarde van enkele sikkels zilver. zilveren sikkels, gerekend volgens de sikkel van het heiligdom, dat betekent dus naar de koers van de hemel, als schuldoffer. Zo moet hij het heilige waartegen hij gezondigd heeft vergoeden en er een vijfde deel aan toevoegen. Hij moet het aan de priester geven. Lees maar verder. En dan Numeri 5. Vers 7. Zij moeten hun zonden die ze gedaan hebben belijden. Daarna moet hij van zijn schuld de volle waarde vergoeden. En er bovendien nog een vijfde deel aan toevoegen. Hij moet het geven aan hem tegenover wie hij zich schuldig heeft gemaakt. Zelfs als je het niet weet, als je niet wist dat je gezondigd hebt, dan toch is die schuld er. En wie is degene die dit helemaal voor 100%, sorry, voor 120% heeft ingelost? Dat is degene die het offer is. Dus Leviticus 5, nummer 5.